Glad to see that you all were able to make it.
Blij om te zien dat jullie allemaal kunnen zijn.
Let's look to the Lord in prayer.
Laten we de Heer zoeken in gebed.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Heer, we komen voor uw aangezicht in de wonderbare naam van Jezus.
And we ask that you give us understanding in your word.
En we bidden u dat u ons begrip geeft aangaande uw woord.
And the grace to live it out.
En de genade om het uit te leven.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Turn with me to Isaiah chapter 61.
Laten we met elkaar opslaan, Jesaja hoofdstuk 61.
Isaiah 61.
Isaiah hoofdstuk 61.
And beginning in the first verse.
Beginning met vers 1.
And I think it goes through the third verse. I didn't write it down.
Vers 1 tot en met 3.
Yeah, they will be called oaks of righteousness. That's the final.
Ja.
Third verse, okay. Ja. Yeah, just read.
Ja. De geest van de Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten de opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken.
This is a prophecy about Jesus.
Dit is een profetie over Jezus.
And as what can happen with some prophecies,
en wat kan gebeuren met sommige profetieën,
there can be a couple of meanings.
Er kunnen verschillende betekenissen aan zijn.
And so I believe this has a twofold interpretation.
En ik geloof dat dit een dubbele interpretatie heeft.
The first refers to Jesus.
De eerste verwijst naar Jezus.
And so it was a prophecy about him.
En een profetie over hem.
But I believe this is also relevant to us.
Maar ik geloof dat het ook voor ons relevant is.
Because this is what God wants in our lives.
Want dat is wat de Heer in ons leven wil doen.
And this is what Jesus wants to do through us.
En dit is wat Jezus door ons heen wil doen.
But let's look at the fulfillment of this.
Maar laten we kijken naar de vervulling van deze profetie.
And actually we'll be back in Isaiah 61.
En we zullen terugkeren straks naar Jesaja 61.
But I just want to look at some thoughts before we go back there.
Maar ik wil eerst wat gedachten met jullie bekijken voordat we daarna teruggaan.
In Luke chapter 4 we find the fulfillment of this prophecy.
In Lucas hoofdstuk 4 vinden we de vervulling van deze profetie.
And so it be in Luke chapter 4.
Lucas hoofdstuk 4.
Verses 16 through 21.
De versen 16 tot en met 21. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven en toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, heeft hij mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van al in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan.
Now this is a very interesting event that took place.
Dit is een heel bijzonder evenement wat daar plaatsvond.
This is at the beginning of his ministry.
Dit is aan het begin van de bediening van de Heer Jezus.
And he goes in a synagogue.
En hij gaat een synagoge binnen.
And when you look at the plan of God, it's pretty astounding.
En als we kijken naar het plan van God, dat is heel verbazingwekkend.
Because the way that they did this in the synagogue,
want zoals ze dit deden in de synagoge,
is that they would go through an order in scripture and reading them.
Ze gingen door de schrift heen om ze te lezen.
And so it came to the place at this particular spot in Isaiah.
En ze kwamen op deze bijzondere plaats in Jesaja uit.
And Jesus enters the synagogue on that day.
En Jezus kwam op die dag de synagoge binnen. Moet hij wat hoger? Ja. Ja.
And he enters the synagogue on that day.
En hij ging op die dag de synagoge binnen.
And as was his right as an adult Jew.
En het was zijn recht als volwassen Jood.
He was allowed to read the scriptures.
Hij was gemachtigd om de schriften te lezen.
And he goes up on that day, and that is the scripture that was to be read.
En op die dag was het die schriftgedeelte wat gelezen moest worden.
And so he reads Isaiah 61.
En hij leest Isaiah 61.
And then he says something that has the people absolutely overwhelmed.
En dan zegt hij iets wat de mensen totaal overweldigt.
They believe that this prophecy was about Messiah.
Ze dachten dat die profetie over de Messias ging.
But Jesus ended up saying that he was Messiah by this.
En toen zei Jezus dat hij de Messias was waar het hierin over ging.
So today this scripture is fulfilled in your hearing.
En hij zei vandaag is dit schriftgedeelte aan uw oren vervuld.
And just imagine the response of the people.
En denk eens aan de reactie van deze mensen.
And this wasn't the first time Jesus did this constantly in his ministry.
En dit was niet de enige keer, dat gebeurde voortdurend in zijn bediening.
Where he would say things and people would be absolutely overwhelmed.
Dat hij dingen zei en mensen totaal overweldigd waren door zijn woorden.
And so he was the fulfillment of this.
Hij was de vervulling van deze profetie.
Now as we begin to look at Jesus.
Als we kijken naar Jezus,
we're going to have to understand some things about us then.
We moeten een paar dingen over onszelf gaan begrijpen.
Who is the perfect example of the Christian faith?
Wie is het volmaakte voorbeeld in het christelijke geloof?
It's Jesus.
Dat is Jezus.
All right, he's the perfect person.
Hij is de volmaakte persoon.
So if we want to see what it means to be human, we look at Jesus.
Als we willen zien,
if we want to know what it means to be a human being.
Als we willen weten hoe het is om een mens te zijn, dan kijken we naar Jezus.
Because he was the perfect human.
Want hij was een volmaakt mens.
And all of mankind is twisted to a lesser or greater degree.
En de hele mensheid is als het ware verknipt, meer als in andere mate.
But if we want to see what it means to be Christian,
maar als we willen weten wat het betekent om een christen te zijn,
we have to look at him as well.
Moeten we ook naar hem kijken.
Because he lived the Christian life perfectly.
Want hij leefde het christelijke leven volmaakt uit.
Because what is the Christian life?
Want wat is het christelijke leven?
It's to be like Jesus.
Dat is om als Jezus te zijn.
And so if we want to see how to be a Christian.
En als we dus willen weten hoe we een christen moeten zijn.
And how to do ministry.
En hoe bediening te hebben.
We need to look at Jesus.
Dan moeten we naar Jezus kijken.
Now this is a real problem in the church today.
En dat is een groot probleem in de kerk van vandaag.
People do ministry without looking at Jesus.
Mensen staan in de bediening zonder naar Jezus te kijken.
And so that means they do it through their own opinions and ideas.
Dus ze doen het volgens hun eigen ideeën en opinies.
But we need to go back to the book.
Maar we moeten teruggaan naar het boek.
And understand how he did ministry.
En gaan begrijpen hoe de Heer Jezus in de bediening stond.
Now there's a little principle I'm just going to share here briefly.
Ik ga een principe met jullie delen.
We can only give what we possess.
We kunnen alleen geven wat we bezitten.
All right, this is really basic.
Dat is heel bazaal.
But it's a fact.
Maar het is een feit.
Okay, let's just pretend.
Laten we eens ons voorstellen.
That at the end of service I'm going to give each of you a check for 1,000 euros.
Dat ik aan het einde van de dienst jullie allemaal een check geef van 1,000 euro.
And you would be happy as can be getting that check.
En jullie zijn hartstikke blij dat jij die check krijgt.
Until you went to the bank and tried to cash it.
Totdat je naar de bank gaat en het probeert in te wisselen.
Because I can't give you what I don't possess.
Want hij kan niet geven wat hij niet heeft.
Right?
Waar of niet?
That's how it works.
Zo werkt het.
Now if we are spiritually poverty struck, we can't give anything to anybody else.
Als we geestelijk arm zijn, kunnen we niets uitdelen aan een ander.
And if we want to give that of substance to others,
en als we iets van substantie willen geven aan een ander,
then we've got to get it ourselves.
Dan moeten we het eerst zelf bezitten.
Now if I don't have the power of God, I can't give the power of God.
Als ik de kracht van God niet bezit, kan ik hem ook niet geven.
So one day the apostles and disciples go to cast the devil out of a man.
Dus op een zekere dag gaan de apostelen om een duivel uit te drijven bij een mens.
They couldn't do it.
Maar ze konden het niet doen.
So the man took his son to Jesus.
Dus die man kwam met zijn zoon naar Jezus.
And of course with a word it's all done.
En met één woord was het gebeurd.
But basically what Jesus told the apostles,
maar wat de Heer Jezus de apostelen vertelde,
is that you don't have the goods.
Je hebt het niet.
And you have to pray and fast to get them.
En wil je het gaan ontvangen, dan moet je gaan bidden en vasten.
So it was the idea that they had to have the power so that at the need they could meet it.
Dus het idee was dat ze de kracht zouden hebben op het moment dat ze het nodig hadden.
So what I want to do is I want to look at Jesus and how he did ministry.
Ik wil nu even naar Jezus kijken hoe hij in de bediening stond.
And I'm going to just barely touch on this.
En ik ga het maar heel kort aanraken.
And we're going to see some ideas that come out of this.
En dan gaan we een paar dingen zien die daaruit voortkomen.
And so turn with me to Luke chapter 3.
Laten we naar Lucas hoofdstuk 3 gaan met elkaar.
And you know, I just don't understand some things.
En weet je, er zijn een paar dingen die ik gewoon niet begrijp.
When the Word of God shows us how to do ministry,
als het woord van God ons laat zien hoe we in de bediening moeten staan,
why does the church fight against it?
Waarom vecht de kerk daar dan tegen?
I would just think the logical thing would be to do it.
Het logische ding zou volgens mij zijn om te doen wat de Bijbel zegt.
And if we don't have the power to do it, then we go to God to get it.
En als we het niet kunnen, als we de kracht gewoon niet hebben, dan gaan we naar God toe om het te ontvangen.
And maybe that sounds too simplistic.
En dat klinkt misschien veel te eenvoudig.
But I just happen to believe that Jesus knew what he was doing.
Maar ik geloof dat Jezus wist wat hij deed.
And that it is our responsibility to follow his example.
En het is onze verantwoordelijkheid om zijn voorbeeld te volgen.
So Luke chapter 3.
Lucas hoofdstuk 3.
Verses 21 and 22.
Versen 21 en 22. En het geschiedde toen alles volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde, in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen.
Okay, this is the beginning of Christ's ministry right here.
Dit is het begin van Jezus' bediening.
His baptism in water was like his coronation as a king.
Zijn waterdoop was zijn coronation, zijn vleeswording van zijn koningschap.
And so, what is the expression here to begin his ministry?
Wat is de uitdrukking hier, de uiting van het begin van zijn bediening hier?
The Holy Spirit comes down upon him like a dove.
De Heilige Geest daalde op hem neer als een duif.
Now, this is more than just some expression of the Trinity here.
Dit is meer dan zomaar een uitdrukking van de drie-eenheid hier.
This begins to establish how Jesus would do ministry.
Dit geeft aan hoe Jezus in de bediening stond.
Now this didn't happen for Christ's sake.
Dit gebeurde niet omwille van Christus.
This was for our sake.
Dit was voor ons.
Jesus knew he was pleasing the Father.
Jezus wist dat hij de Vader welbehagen in hem had.
And he didn't need to be praised for that.
En hoefde daar niet voor over zijn bolletje geuit te worden.
But this happened for everybody that was there.
Maar dit gebeurde voor iedereen die daar was.
Now here's an interesting side note.
Hier is een interessante voetnoot.
When Israel was delivered from Egypt, they came to the Mount of God.
Toen Israël bevrijd was uit Egypte, kwamen ze bij de berg Gods.
And the glory of God came down and on the top of the mountain.
En de heerlijkheid van God daalde neer op die top van die berg.
And the Lord spoke audibly from that mountain.
En de Heere sprak vanaf die berg, vanuit die berg.
And that's where the Ten Commandments were first given.
En daar werden ook de tien geboden gegeven.
So the Lord spoke audibly the Ten Commandments.
De Heere sprak vanuit de tien geboden.
And we don't know what else he said to the people.
En we weten niet wat hij verder tegen de mensen zei.
But the people rebelled against God.
Maar de mensen leefden in rebellie tegenover God.
And says, don't have the Lord speak to us, but speak to Moses. Don't have the Lord speak directly to us.
Oh ja, toen zeiden ze, laat de Heer niet rechtstreeks tot ons spreken, maar laat hij maar tegen Mozes zeggen.
And the Lord didn't speak audibly to the people again.
En de Heer sprak niet meer rechtstreeks tot de mensen.
Until Jesus.
Tot Jezus kwam.
Isn't that interesting?
Is dat niet interessant?
The voice came from heaven. They all heard it.
De stem kwam uit de hemel en iedereen hoorde het.
They saw the son and they saw the dove come upon him.
Ze zagen de zoon en ze zagen de duif op hem neerdalen.
And so his ministry began with the Holy Spirit.
Dus zijn bediening begon met de doop in de Heilige Geest.
All right, let me take this a little further now.
Laten we dit nog ietsje verder nemen.
Go to Luke chapter 4.
Laten we naar Lucas hoofdstuk 4 gaan.
Verse 14.
Vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in een synagoge en werd door allen geprezen.
And so Jesus had left the wilderness from being tempted of the devil.
Jezus die kwam uit de woestijn waar hij verzocht werd door de duivel.
Was absolutely victorious.
Was absoluut overwinnend.
And he comes out of the wilderness in the power of the Holy Spirit.
En hij kwam uit de woestijn vol van de kracht van de Heilige Geest.
And news spread about him.
En dat nieuws dat verspreidde zich.
Why did it spread?
Waarom verspreidde zich dat?
Now sometimes news spreads because you have false doctrines.
Soms verspreiden zich dingen omdat je valse leerlingen heb.
I'm sorry to say that some of the pop preachers out there preach lies.
Ik vind het jammer om te zeggen, maar veel van die bekende predikers daarbuiten die prediken leugens.
And people really like following those men.
En mensen houden van om deze leugenaars te volgen.
But that's not how it was with Jesus.
Maar dat is niet hoe het met Jezus was.
What happened was the power of the Holy Ghost through him.
Wat gebeurde door de kracht van de Heilige Geest in hem.
And that was manifested in two primary ways.
En dat werd op twee manieren openbaar.
The one way that it was revealed.
De eerste manier waarop het zich openbaarde.
Was through the healings and miracles that took place.
Was door de wonderen en de genezingen die plaatsvonden.
But there's another way that it was revealed.
Maar er was nog een manier waarop die kracht openbaar kwam.
And I come to this conclusion through the history of the church.
En ik kom tot die conclusie vanwege de geschiedenis van de kerk.
And the outpouring of the Holy Spirit.
En de uitstorting van de Heilige Geest.
Jesus was revival.
Jezus was opwekking.
We have to understand that.
Dat moeten we begrijpen.
It tells in John chapter 3.
Het staat in Johannes hoofdstuk 3.
That he had the spirit without measure.
Hij had de geest zonder mate.
And so when Jesus preached, the power of the Holy Ghost was there.
Dus als Jezus predikte, was de kracht van de Heilige Geest sterk aanwezig.
Now I was saved in revival.
Ik werd gered in een opwekking.
I was part of a second authentic revival.
Ik was deel van een authentieke opwekking.
And my wife and I, we've seen small outpourings in our ministry.
En mijn vrouw en ik hebben uitstortingen van de Geest mogen zien in onze bediening.
And when God shows up, his presence is there.
En als God aanwezig is, is zijn aanwezigheid echt daar.
Now think of Jesus.
Denk nu eens aan Jezus.
When he preached.
Als hij predikte.
The Spirit of God was piercing the hearts of people.
Dan doorboorde de Geest van God de harten van deze mensen.
Was gripping their hearts.
Hij greep ze bij het hart.
People were falling in repentance.
Mensen die vielen op hun knieën en hadden berouw.
But the conviction was so great that some even hated him.
Maar de overtuiging was soms zo sterk dat sommigen hem begonnen te haten.
The same Holy Spirit.
Diezelfde Heilige Geest.
Bringing prostitutes to repentance.
Die prostituees tot bekering bracht.
And angering the self-righteous.
En die gaf boosheid in die mensen die vol zelfgerechtigheid zitten.
But it was the power of the Holy Ghost that was there.
Maar het was de kracht van de Heilige Geest die daar was.
Now let's look at one more verse in this line of thought.
Laten we nog een keer naar een vers kijken in deze lijn van gedachten.
In Luke chapter 4.
Lucas hoofdstuk 4.
Verses 31 through 37.
De versen 31 tot 37. En hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea, en onderwees hen op de Sabbatdagen. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want zijn woord was met gezag. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had. En die riep met luide stem, ga weg. Wat hebben we met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Maar Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. En de demon ging uit hem weg nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen. En ze werden alle erg verbaasd. Ze spraken met elkaar en zeiden, wat is dit voor woord dat hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel gaf en zij weggaan. En de roep over hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving.
So news of Jesus spread.
Zo het nieuws over Jezus dat verspreidde zich.
Why? Because he had authority.
Waarom? Omdat hij gezag had.
Now, think of authority in a natural way.
Denk eens aan gezag in een natuurlijke weg.
Does a man who just enters the military,
als een man die net in militaire dienst komt,
and he enters at the lowest level,
en hij begint op het laagste niveau,
is he going to direct the great armies then?
Gaat hij leiding geven over het hele leger dan?
No, a private, a beginning soldier just has the beginning things that he does.
Nee, een soldaat die net in dienst komt, die moet de dingen doen die hij gewoon moet doen.
If he wants greater authority, he has to start coming up through the ranks.
Als hij autoriteit wil hebben in het leger, dan moet hij eerst in rang omhoog gaan.
And as he comes through the ranks, that authority is given to him.
En naarmate hij een hogere rang krijgt, krijgt hij meer gezag.
Well, Jesus had absolute authority because he was God.
Jezus had absoluut gezag, ook omdat hij God was.
But authority in the church,
maar autoriteit in de kerk,
is dependent upon our relationship with God.
Hangt af van de relatie die wij met God hebben.
And we have to grow in that authority.
En in die autoriteit moeten wij groeien.
Because if we have the power and we're immature,
Want als wij kracht hebben, maar we zijn onvolwassen.
It'll destroy us.
Zal het ons vernietigen.
So he wants to mature us.
Zo hij wil ons eerst volwassen maken.
But he wants the church to have the same power Jesus had.
Maar God wil dat de kerk dezelfde kracht heeft die Jezus had.
The world is not enamored with the church.
De wereld is niet.
Is not excited over the church.
Is niet enthousiast over de kerk.
There's nothing that we're doing that's gripping their hearts.
Er is niets wat hun aanspreekt.
But you start seeing the signs and wonders, guess what? They're going to pay attention.
Maar als er tekenen en wonderen komen, nou dan gaan ze opletten.
If the power of God's resting on the church, they're going to start seeing.
Als de kracht van God op de kerk komt te rusten.
And they're going to begin to take notice of the reality of the church.
En dan zullen ze gaan komen om notitie te nemen van de realiteit van de kerk.
And so what separates the church from the world?
Dus wat scheidt de kerk van de wereld?
Or from all the other world religions out there?
Of van al die andere religies die er zijn?
Is that God dwells within us.
Is dat God in ons woont.
That his presence is in us.
Dat zijn aanwezigheid in ons is.
But God wants the manifestation of that power through us.
Maar God wil zijn kracht door ons openbaren.
And so you see this with Jesus.
En dat zie je ook bij Jezus.
And then what did he do?
En wat deed hij?
He gathered around him disciples.
Hij verzamelde zich discipelen om hem heen.
And one day he takes the 12.
En op een dag gaat hij met 12 discipelen.
He says, I want you now to go out there and preach the gospel.
En hij zegt tegen ze, joh, ik wil jullie nu uitgaan en het evangelie gaan verkondigen.
And cast out devils and heal the sick.
En duivelen uitdrijven en zieken genezen.
And he gave them the authority to do it.
En hij gaf hun gezag om dat te doen.
So what did that mean?
Dus wat betekent dat?
It meant that signs and wonders followed them.
Dat betekende dat er tekenen en wonderen hen volgden.
But I believe it also meant that the Spirit of God was there to convict people and draw them to repentance.
Maar ik geloof dat ook de Geest van God daar was om mensen te overtuigen en ze tot bekering te brengen.
Then a little bit later he sent 70 out the same identical way.
En nog later zendt hij de 70 uit op dezelfde manier.
And what did the 70 say when they came back to Jesus?
En wat zeiden die 70 toen ze terugkeerden tot Jezus?
They said even the devils are subject to us.
Ze zeggen zelfs de duivelen die zijn gehoorzaam aan ons.
Why? Because there was power in the church.
Waarom? Omdat er kracht in de kerk was.
But look at the day of Pentecost now.
Maar kijk naar de dag van Pinksteren.
So Jesus died, rose again.
Jezus stierf en stond weer op.
40 days he was with the church before he ascended to the right hand of the Father.
En was 40 dagen nog met de kerk voordat hij terugging naar de Vader.
And he told them, says, you go to Jerusalem and tarry till you get the power.
En hij zei, ga naar Jeruzalem en blijf daar tot je de kracht ontvangen hebt.
He didn't say, go out there and begin to witness to people.
Hij zei niet, ga uit en begin te getuigen tegen de mensen.
He didn't say, go out there and start churches.
Hij ging niet uit en zei, begin kerken.
He says, go till you get the power.
Ga, en wacht. Tot je de kracht ontvangen hebt.
Do you understand what I'm saying here?
Begrijp wat ik hier zeg?
The first thing was to get the power.
Het eerste was om de kracht van God te ontvangen.
Because if we don't go to the upper room and get the power.
Want als we niet naar die opperzaal gaan om de kracht van God te ontvangen.
Then we're not going to be able to do ministry God's way.
Dan zullen we niet in de bediening kunnen staan zoals God het wil.
And so there's a tremendous amount of ministry that goes on that's man's way.
Er is heel veel bediening buiten die Gods manier is.
And we can get the machine.
Nee, dat is mensen manier is.
And we can get the machinery of the church going.
En we kunnen de machine van de kerk kunnen we laten werken, laten gaan.
But it's all through man's wisdom and strength.
Maar het is alleen maar door de mensenhanden en door mensenwijsheid.
But the day of Pentecost came.
Maar de dag van Pinksteren kwam.
And the power was there.
En de kracht van God was daar.
You see, that's what God wants in the church.
Zie je, dat is wat God wil voor de kerk.
And there's only one way that kind of power is received.
En er is maar één manier waarop we deze kracht kunnen ontvangen.
It's in the upper room.
Dat is in de gebedskamer.
Is that we understand that we need that more than anything.
We moeten gaan begrijpen dat we dat meer als iets anders ook maar nodig hebben.
But are we convinced we really need Holy Spirit power?
Maar zijn we ervan overtuigd dat we echt de kracht van de Heilige Geest nodig hebben?
So you look at so much of the church out there.
We kijken naar zoveel van de kerk.
They're doing their own thing.
Ze zijn bezig hun eigen ding te doen.
So much of the church doesn't even believe what I'm sharing with you.
Zoveel van de kerk geloven geen eens wat ik hier preek.
Even though it's right there in black and white.
Ook al staat het zwart op wit in de Bijbel.
And so the day of Pentecost came.
Zo de dag van Pinksteren kwam.
And they were baptized in the Holy Ghost.
En ze werden gedoopt in de Heilige Geest.
And the power was there.
En de kracht van God was daar.
And you notice another expression of that power?
En weet je wat een andere uitdrukking van die kracht was?
Was conviction.
was overtuiging.
3,000 were saved that day.
3,000 werden gered die dag.
And they were saying, what must we do to be saved?
Ze riepen uit, wat moeten wij doen om gered te worden?
That's the power of the Holy Ghost.
Dat is de kracht van de Heilige Geest.
That's what we need.
En dat is wat we nodig hebben.
Now I think it's a sad thing that church can go on without Jesus.
Ik vind het zo triest dat de kerk gewoon doorgaat zonder Jezus.
That you can have service after service and no Holy Spirit power.
Dat je dienst na dienst kan hebben zonder de kracht van de Heilige Geest.
It'd be better for us to close the doors of our churches than to continue in the deadness.
Dan kan je beter de deuren van je kerk dichtgooien in plaats van in de dood door te gaan.
God wants verifiable evidence of his presence.
God wil kracht en bewijs van zijn kracht zien.
Now, there's a lot of strange stuff out there.
Er zijn heel veel vreemde leerlingen erbuiten.
And I don't like the strange stuff.
En ik hou niet van die vreemde leerlingen.
But I like the real stuff.
Ik hou van het echte.
I've been in revival.
Ik ben in opwekking geweest.
I've seen the power of God.
Ik heb de kracht van God gezien.
I've seen people run to altars in repentance.
Ik heb mensen naar voren zien en zien knielen bij het altaar in bekering, in berouw.
And I've seen people healed.
En ik heb mensen genezen zien worden.
And God wants that power in the church.
En God wil die kracht in de kerk geven.
But are we willing to pay the price to see it?
Maar zijn we bereid om die prijs te betalen om die kracht van God te zien?
Let me give you a story of the power.
Laat me je een verhaal vertellen over die kracht.
And this is the 1904 Welsh Revival.
En dat was in de Welsche opwekking in 1904.
And so this is a modern enough revival that we have tremendous amount of evidence of this.
En dat is een vrij moderne opwekking, want er is heel veel bewijs van wat daar gebeurde.
Not just that, I'm going to give you an account that is very interesting.
Ik ga je iets vertellen wat heel interessant is.
It comes from a man, his name is William Steed.
Het ging over een man, hij heette William Steed.
And he was the famous editor of the Pall Mall Gazette, a newspaper in London.
Hij was de uitgever van een beroemde krant, de Pall Mall Gazette.
And he went to the Welsh Revival.
En hij ging naar die opwekking in Welsh.
And then he came back.
En hij kwam terug.
And he had one of his reporters interview him.
En hij had een van de reporters van hemzelf en die interviewde hem.
This is exactly what they printed in the newspaper.
En dit is wat zij in de krant schreven.
And so let me share with you a portion of it.
En laat me een paar gedeeltes eruit met jullie delen.
William Steed made this statement.
William Steed maakte dit statement.
So revival is something like a revolution.
Opwekking is iets als een revolutie.
It is apt to be wonderfully catching. It is apt to be wonderfully catching like a ball, catching.
It is what you vastgrijpt.
And so the interview, the reporter must have sensed some tension in the man's voice.
And the reporter must iets van passie gevoeld hebben in de stem van die man.
And then he said, "You speak as if you dreaded the revival coming your way."
Je spreekt erover, zei hij, of dat die revival naar je toegekomen is.
Steed said, "No."
Steed zei nee.
Dread is not the right word.
Dat is niet het goede woord.
Awe expresses my sentiment better.
Alles wat ik je vertel is mijn eigen ervaring, mijn eigen gevoel.
For you are in the presence of the unknown.
Want we waren in de aanwezigheid van het onbekende.
And you have read of ghost stories and can imagine what you would feel in a haunted castle.
Sorry.
You have read ghost stories.
Want je hebt wel spookverhalen gelezen.
And can imagine what you would feel alone in a haunted castle.
En hoe zou je voelen als je alleen was in een spookkasteel?
And you hear the visitor from another world walking around.
En je hoort geesten rondlopen.
He says, "Well, if you go to South Wales."
Nou, als je naar Zuid-Wales gaat.
And you watch that revival.
En je kijkt naar die opwekking.
You'll feel just like that.
Zou je zo voelen?
There's something from the other world.
Dat is iets van een andere wereld.
You cannot say where it comes from or where it's going.
Je kan niet zeggen waar het vandaan komt of waar het heen gaat.
But it moves and lives and reaches for you all the time.
Maar het beweegt en het leeft en het strekt zich uit naar je.
You see men and women go down in sobbing agony.
En ik zag mensen die naar voren gingen en knielden en huilden en weenden in bittere berouw.
As that invisible hand is clutching at their heart.
Als die onzichtbare hand hen vastgreep.
He said, "You shudder. You shake."
Hij zegt, je schudt ervan.
It's grim, I tell you.
Het is...
It's, I'm not sure. We'll pass on that one. Do you understand at least as much as possible what the story is really all about?
Begrijp je een beetje waar dit verhaal over gaat?
God showed up.
God verscheen op die opwekking.
Proved.
Hij bewees zichzelf.
There was with this revival another little story.
Er was nog een verhaal in deze opwekking.
There was a father and his daughter that were going to go from England to the Welsh revival.
Er was een vader en een dochter die gingen vanuit Engeland naar de Welsh opwekking.
He buys the tickets to get on the train.
Hij kocht kaartjes om op de trein te stappen.
And then he asked one of the men on the train where to get off.
En toen vroeg hij aan een van die mensen in de trein, waar moet ik eruit?
And the man says, you'll know where to get off.
En die man zei, nou, je zal weten wanneer je eruit moet.
You will feel it.
Je zal het voelen.
Do you understand what I just said there?
Begrijp je wat ik net zei?
The reality of God making himself manifest.
Dat is de realiteit van God die zich openbaart.
You see, what we need in the church more than anything is the presence of God.
Wat we in de kerk meer dan ooit nodig hebben is de aanwezigheid van God.
The tangible presence of God.
De voelbare aanwezigheid van God.
Now people can say cute little things.
Mensen kunnen dingen zeggen.
And they can quote some scripture out of context.
En ze kunnen wel tekst uit zijn verband drukken.
And they can say, well, two or three are gathered here, so God must be here somewhere.
En ze kunnen zeggen, nou, we zijn met z'n drieën hier aanwezig, dus God zal wel ergens zijn.
And it's really just wishful thinking.
Nou, dat is maar wensvol denken.
They weren't seeking God. They weren't desiring it.
Ze hadden God niet gezocht. Ze hadden geen verlangen naar hem.
But they hope he shows up somehow.
Maar ze hopen dat hij toch maar verschijnt.
Well, have we become so hungry for the presence of God?
Maar als we zo hongerig worden naar de aanwezigheid van God.
That our heart is aching for it in the church.
Dat we gewoon pijn in ons hart hebben voor de kerk.
That we're preparing the way for him to come to us.
Dat we de weg bereiden voor hem om te komen.
That we're desiring the manifest presence of God.
Dat we zo intens verlangen naar de manifestatie van de aanwezigheid van God.
But we have a problem.
We hebben een probleem.
And I want to touch on this for a few minutes.
En dan wil ik even naar kijken met elkaar.
Paul told us in Ephesians chapter 4 verse 30.
Paul schreef in Efeze hoofdstuk 4 vers 30.
He said, do not grieve the Holy Spirit of God.
Bedroef de Heilige Geest niet.
How do we grieve the Holy Spirit?
Hoe bedroeven we de Heilige Geest?
I'm going to touch on a couple of ways that we grieve the Spirit of God.
Ik ga een paar manieren laten zien hoe je de Geest van God kan bedroeven.
And there's many more than what I'm going to share.
En er is veel meer dan wat ik met jullie ga delen.
But this is just a little beginning.
Maar het is maar een klein begin.
We grieve the Spirit through sin.
We bedroeven de Geest door zonde.
So sin grieves the Spirit of God.
De zonde bedroeft de Heilige Geest.
Sin in the life grieves the presence of God.
Zonde in ons leven bedroeft de aanwezigheid van God.
Sin in the church grieves the presence of God.
Zonde in de kerk bedroeft de Geest van God.
And so it goes both in the life of an individual.
Dus in het leven van een persoon.
And the life of the church.
En in het leven van de kerk.
There's no such thing as secret sin.
Er bestaat niet iets als geheime zonde.
People may not know what your sin is.
Mensen mogen misschien niet weten wat je zonde is.
But your sin always, always affects other people.
Maar je zonde zal altijd effect hebben op andere mensen.
It doesn't just affect your life, but all the loved ones in your life.
Het heeft niet alleen effect op je eigen leven, maar ook op de geliefden in je leven.
And it affects the life of the church.
En het invloedt op het leven van de kerk.
And so we may think that there's nobody knows our sin.
Dus we kunnen misschien denken dat niemand onze zonde weet.
But our sin robs us of the anointing of God.
Maar onze zonde berooft ons van de zalving van de Heilige Geest.
And so I made a statement a little bit ago.
En ik maakte kort geleden dit statement.
About what John said in the Gospel of John.
Over wat Johannes zei in zijn evangelie.
It says that Jesus was given the Spirit without limit.
Jezus was de Geest gegeven zonder mate.
Why was the Spirit given to him without limit?
Waarom was de Geest hem gegeven zonder mate?
Yes, we know he was God.
Ja, we weten hij was God.
But let's look at this from a human standpoint.
Maar laten we dit vanuit een menselijk standpunt bekijken.
There was nothing in his life to grieve the Holy Spirit.
Er was niets in zijn leven wat de Heilige Geest kon bedroeven.
There was no sin, no compromise.
Er was geen zonde, er was geen compromis.
There was no unbelief.
Er was geen ongeloof.
Those are the things that grieve the Spirit of God in us.
Dit zijn de dingen die de Heilige Geest in ons bedroeven.
Now, if I might kind of give an overarching idea of sin.
Als ik een overkoepelend idee mag geven over zonde.
Sin, we could say, is self-love.
Zonde kunnen we zeggen is liefde voor jezelf.
Charles Finney, some of you may be familiar with the name.
Charles Finney, sommigen kennen zijn naam misschien.
A great revivalist from the 1800s in America.
Een grote opwekkingsleider uit Amerika.
In his book on theology, he made an interesting point.
In zijn boek over theologie maakte hij een heel interessant punt.
Every sin that can be committed.
Iedere zonde die gedaan kan worden.
Is an expression of selfishness.
Is een uitdrukking van egoïsme.
Pride is selfish.
Trots is zonde.
Lust is selfish.
Lust is zonde.
Greed is selfish.
Hebzucht, dat is.
Bitterness is selfish.
Zelfmedelijden is egoïstisch.
So any sin you can name at the core, it is selfish.
Iedere zonde die je kan noemen is egoïstisch.
And so we grieve the spirit through our sin.
Dus wij bedroeven de geest door onze zonde.
But here's another one.
Maar er is nog iets.
We grieve the spirit through our disobedience.
Wij bedroeven de geest door onze ongehoorzaamheid.
I was preaching at this one church.
Ik was in zo'n predik in een kerk.
And in personal fellowship, the pastor gave me a little story.
En in fellowship met de voorganger vertelde hij mij een verhaaltje.
He spoke of his life as a sinner.
Hij sprak over zijn leven als een zondaar.
And how the spirit of God was trying to call him.
En hoe de geest van God hem probeerde te trekken.
But he fought against God.
Maar hij vocht tegen God.
And as he fought, his life got more and more miserable.
En terwijl hij tegen God aan het vechten was, werd zijn leven steeds ellendiger.
And eventually he surrendered his life to Christ.
En uiteindelijk gaf hij zich over aan Christus.
And then God called him to the ministry.
En toen riep God hem in de bediening.
And he said he resisted God.
En hij wederstond God opnieuw.
And his life got more and more miserable.
En zijn leven werd weer ellendig.
Until eventually he surrendered.
Totdat hij zich overgaf aan God weer.
And he went through that cycle many times.
En hij ging heel vaak door die cyclus heen.
And finally I said something to him.
En toen zei ik iets tegen hem.
You know what God wants?
Weet je wat God wil?
He wants to speak and we say yes right away.
Hij wil dat als hij spreekt dat we meteen ja zeggen.
He made it sound like a noble thing that God had to pursue him again and again.
Hij deed het voorkomen dat het heel bijzonders was dat God hem iedere keer opnieuw moest overtuigen.
Rather than learning how to be an obedient son or daughter.
In plaats van om te leren om een gehoorzame zoon of dochter van God te zijn.
So what does God want from us?
Wat wil God van ons?
When he commands, we say yes, Lord.
Dat als hij iets vraagt, dan we gewoon zeggen ja, Heer.
When he says do this, we say yes, Lord.
Als hij zegt doe dit, dan we zeggen ja, Heer.
When he says stop that, we say yes, Lord.
Als hij zegt stop daarmee, dan we zeggen ja, Heer.
That we stop the rebellion.
Dat we stoppen met rebelleren.
That we stop the stubbornness.
Dat we onze koppigheid, dat we daarmee stoppen.
And our stubbornness and rebellion has never done us any good.
En onze koppigheid en onze rebellie hebben ons nooit iets goeds gebracht.
God uses those who are obedient.
God wil diegenen gebruiken die gehoorzaam zijn.
If you want God to use you, learn loving obedience.
Als je wil dat God je gaat gebruiken, leer om gehoorzaam te zijn.
And so we grieve the spirit through disobedience.
Dus bedroeven de geest door ongehoorzaamheid.
We also grieve the spirit through unbelief.
We bedroeven de geest ook door ongeloof.
There's so many expressions of unbelief.
Er zijn zoveel uitdrukkingen van ongeloof.
But you know what is at the core of unbelief?
Maar weet je wat echt het toppunt van ongeloof is?
Questioning who God really is.
Om zich af te vragen wie God nou eigenlijk is.
So he gave us promises.
Hij gaf ons beloften.
And we say, well, I don't know if you're really going to do those things.
En zeggen wij, nou ik weet niet of je dat wel echt gaat doen.
That we doubt what he has told us.
Dat we in twijfel trekken wat hij gezegd heeft.
That we doubt his very character.
Dat wij zijn karakter in twijfel trekken.
And so unbelief grieves him.
Ongeloof. Dat bedroeft hem.
And so God wants a people that believe.
God wil een volk wat gelooft.
And I'm not going to tell you building up a life of faith is an easy thing.
En ik zeg niet dat je een geloofsleven heel makkelijk opbouwt.
But always begins in the small.
Het begint in het kleine.
And gets bigger and bigger.
En dan wordt het groter en groter.
If we will use it.
Als we het willen gebruiken.
You see, first God revealed himself to Moses in a burning bush.
Kijk, weet je, eerst openbaarde God zich in een brandende braamstruik.
And then took him one miracle after another, delivering them from Egypt.
En toen kwam het ene het andere wonder om hen te bevrijden uit Egypte.
And then it finally came to the place he had to believe that God could part the sea.
En toen kwam hij op een punt dat hij moest geloven dat God zelfs de zee uiteen kon laten splitsen.
If we're not going to believe for the small things, how can we ever come to the place to believe for the big things?
Als we geen geloof kunnen opbrengen voor de kleine dingetjes, hoe kunnen we straks geloof opbrengen voor de grote dingen die God wil doen?
God wants to do miracles through his church.
God wil wonderen doen door zijn kerk.
But he's looking for people that will begin to believe him.
Hij zoekt mensen die beginnen met hem te geloven.
We have to go beyond the intellectual yes.
We moeten over dat intellectuele heen stappen.
And begin to truly believe that brings action.
En we moeten daadwerkelijk gaan geloven. Ons geloof moet in actie komen.
So why can't God heal somebody through you?
Waarom zou God iemand kunnen genezen door jou heen?
Why?
Waar? Waarom?
Is not God a God of miracles?
Is God geen God van wonderen?
It's not limited just to the apostles.
Dat is niet gelimiteerd tot alleen maar de apostelen.
Or to pastors or evangelists.
Of door voorgangers of evangelisten.
Why not you?
Waarom niet door u?
Why can't God do miracles through you?
Waarom kan God geen wonderen door u heen doen?
Why can't he use you to win a dying world?
Waarom kan hij u niet gebruiken om een stervende wereld te bereiken?
But we got all the doubts that's in us.
Vanwege al onze twijfels die in ons leven.
Who is fit to really do miracles?
Wie is geschikt om wonderen te doen?
It's none of us.
Niemand van ons.
It's all the grace of God.
Het is alleen de genade van God.
He's looking for the people that will believe though.
Maar hij zoekt mensen die geloven. Dat hij
and
kan.
That means you have to step out and try.
En daarom moet je uitstappen en het gewoon gaan proberen.
I remember hearing the story of a missionary that saw many, many people raised from the dead.
Ik herinner me een verhaal van een zendeling die vele mensen uit de dood zag opstaan.
But he gave the story of the times that he prayed and never saw somebody raised.
Maar hij vertelde ook het verhaal van de tijd dat hij bad en niemand werd opgericht uit de doden.
Until eventually it happened the first time.
Tot het op een gegeven moment voor de eerste keer gebeurde.
You will never know what God can do through you.
Je weet niet wat God door jou heen wil doen.
Until you're willing to apply yourself.
Tot je bereid bent om jezelf over te geven.
And so you have to stop grieving him from sin.
Maar dan moet je stoppen om hem te bedroeven door je zonde.
You have to stop grieving him through disobedience.
Je moet stoppen met hem te bedroeven door ongehoorzaamheid.
And we have to stop grieving him through unbelief.
En we moeten stoppen om hem te bedroeven door
ongeloof. But there's one other point I want to deal with this.
Maar er is nog een punt wat ik met jullie wil bespreken.
We grieve the spirit through lukewarmness.
We bedroeven de geest door lauwheid.
God has only one temperature for the church.
God heeft maar één temperatuur voor de kerk.
And that's on fire.
En dat is in vuur.
I don't think we understand how much it grieves God to be lukewarm.
Ik geloof niet dat jullie begrijpen hoe erg het God bedroeft om lauw voor hem te zijn.
God wants a fire burning in us.
God wil een vuur in ons laten branden.
A passion for him.
Een passie voor hem.
And a passion for his purpose in this world.
Een passie voor zijn doel met deze wereld.
And what's his purpose in this world?
En wat is zijn doel in deze wereld?
It's what brought him into the world.
Dat is wat hem in de wereld bracht.
Luke 19:10 tells us.
Lucas 19 vers 10 zegt het ons.
For the Son of Man came to seek and to save what was lost.
Want de Zoon des Mensen kwam om te zoeken en te redden datgene wat verloren was.
Should it not be the passion of the church to do what Jesus came to do?
Zou het niet de passie van de kerk moeten zijn wat om te doen wat Jezus kwam om te doen?
Should it not be our passion to see his heart fulfilled in this world?
Zou het onze passie niet moeten zijn om zijn hart vervuld te worden in deze wereld?
And so God wants to bring the church to a place where they're not grieving him.
God wil de kerk op een plaats brengen waarbij ze niet meer bedroeven.
That he can do those miracles through frail people like me and you.
Dat hij zijn wonderen kan doen door breekbare mensen zoals u en ik.
Now, before we get into Isaiah 61.
Voordat we naar Isaiah 61 gaan.
And begin to just highlight the points there.
En daar de punten even aan gaan tippen.
I want to speak of something else in relation to this.
Wil ik nog met jullie iets bespreken in relatie met dit.
I believe that there is only one God.
Ik geloof dat er maar één God is.
That has revealed himself as Father, Son and Holy Ghost.
Die zichzelf openbaart heeft als Vader, Zoon en Heilige Geest.
Not three gods.
Geen drie goden.
One God.
Eén God.
Don't ask me to explain that.
Vraag me niet om het uit te leggen.
Okay, I can't.
Kan het niet.
But.
Maar.
The Holy Spirit is as much God as the Father and Son.
Maar de Heilige Geest is net zoveel God als de Vader en de Zoon.
All kinds of churches say they believe in one God and the Father, Son, and Holy Ghost.
Heel veel kerken zeggen wij geloven in één God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
But in life they do not believe in the Holy Spirit.
Maar in hun leven geloven ze niet in de Heilige Geest.
Many of them will say, "Don't even let the Holy Spirit in our church."
Velen zeggen zelfs, laat de Heilige Geest niet werken in onze kerk.
And so they really don't believe in the Trinity.
Ze geloven dus daadwerkelijk niet in de drie-eenheid.
Revival is when the Holy Spirit is allowed to be God.
Opwekking is wanneer de Heilige Geest is toegestaan om God te zijn.
It's when the Holy Spirit takes his rightful place in the church.
opwekking is wanneer de Heilige Geest zijn plaats inneemt, zijn recht hebbende plaats inneemt.
It's when the power of God is being made manifest through frail people.
Dat is wanneer de kracht van Gods Geest zich manifesteert door breekbare mensen.
And what the Lord can do in one moment.
En wat de Heer in één moment kan doen.
It can take hundreds of years for the church to even come close.
Dat kan honderden jaren duren voordat de kerk zelfs in de buurt komt.
And so we have to come to the place that we want the Holy Spirit.
We moeten op die plaats komen dat we de Heilige Geest willen.
That we want His power in the church.
Dat we zijn kracht in de kerk willen.
That we want His tangible presence here.
Dat we zijn voelbare aanwezigheid willen hebben.
That we want to feel His hands gripping in essence at our heart.
Dat we zijn hand als ware, dat we voelen als zijn handen ons grijpen.
Convicting us.
Ons overtuigen.
But also loving on us.
Maar ook ons liefhebben.
I love the presence of God.
Ik hou van de aanwezigheid van de Heilige Geest.
I ache for Him to be in the church in tremendous ways.
Ik verlang ernaar om zijn aanwezigheid in de kerk te zien op een geweldige manier.
But we can only give what we possess.
Maar we kunnen alleen geven wat we bezitten.
And if we don't got the goods.
En als we het niet hebben.
We can't give it.
Kunnen we het niet geven.
You know what the lost need more than anything?
Weet je wat de verlorenen meer dan iets anders nodig hebben?
When they walk through the doors of this church.
Als ze hier door de deuren van die kerk lopen.
They are confronted by the Holy Ghost.
Dat ze geconfronteerd worden met de Heilige Geest.
They're not going to know what it is.
Ze zullen niet weten wat het is.
But they feel that divine hand clutching at their heart.
Maar ze zullen die goddelijke hand zich voelen en ze zullen zich vastgegrepen worden.
They feel the pulling, the tugging of the Holy Spirit.
Ze zullen het trekken van de Heilige Geest gaan ervaren.
And they may not know a thing that's spoken in that message.
En ze mogen misschien niets begrijpen van die hele preek.
But when the altar call comes, they have to run to an altar.
Maar wanneer het altaar geopend wordt, dan zullen ze rennen naar het altaar.
Because the Holy Spirit has been calling them.
Want de Heilige Geest is aan het trekken.
That's what we need.
Dat is wat we nodig hebben.
And when we got it in here.
En als we het hier hebben.
We'll have it out there.
We hebben het ook buiten.
That's an important thing.
Dat is een belangrijk iets.
The Brownsville Revival broke out in 1995.
De opwekking in Brownsville in Pensacola die brak uit in 1995.
And so you might have heard of it.
U heeft er vast van gehoord.
But there's a funny story with this.
Maar er is een grappig verhaal hierbij.
There was a man that was a plumber.
Er was een loodgieter.
And he was in the revival when it broke out.
En hij was in die opwekking.
And he's going to give a bid at this house of some plumbing work that was needed.
En dan zou in die kerk zou hij wat loodgieterswerkzaamheden moeten doen.
And so he goes to the house.
En hij ging naar het huis.
And begins to talk to the woman.
En begon tegen die vrouw te praten.
And all of a sudden he breaks down weeping.
En plotseling begint hij te huilen.
And he is sobbing.
En hij is aan het brullen.
And he can't get control of himself.
En hij heeft geen controle meer over zichzelf.
And he's going, I'm sorry, forgive me.
En hij begint, sorry, vergeef me, vergeef me.
But God has shown up at our church and it's just wonderful.
Maar God is verschenen in onze kerk en het is zo geweldig.
And he says, I'll come back later when I can finally control my emotions.
Ik kom wel terug als ik mezelf weer onder controle heb.
And he left.
En hij ging weg.
And this woman was overwhelmed.
En die vrouw die was helemaal overdonderd.
Because it wasn't just the Holy Ghost on him.
Maar het was niet alleen de Heilige Geest die op hem rustte.
It was the Holy Ghost touching that woman.
Maar die Heilige Geest raakte ook die vrouw aan.
Now she was Catholic.
En ze was een katholiek.
A strong Catholic.
Een echte katholiek.
And she said, I never heard of such a thing before.
En zei, ik heb nog nooit van zoiets gehoord.
So she said, I have to go see for myself.
Ik moet gaan kijken wat daar gebeurt in die kerk.
And she went to the revival.
En ze ging naar die kerk van
and got saved.
Ongered.
And then it swept through her whole family.
En ze werd gered in die kerk en dat ging door haar hele familie heen.
Do you understand when it's in the house of God?
Hele familie werd gered. Snap je wat er gebeurt als de geest van God in het huis van God is?
It'll rest on the people of God.
Het zal rusten op de mensen van God.
That's when ministry is really done out there.
En dat is wanneer je echt bediening kunt gaan doen buiten.
And so this church is surrounded by Muslims.
En deze kerk is omringd door moslims.
You're not going to reach them with arguments.
Die ga je niet bereiken met discussies.
Do you know the only way you're going to reach them?
De enige manier waarop wij de moslims kunnen bereiken.
With the spirit of the sovereign Lord.
Met de geest van de soevereine God.
It's the only way.
Dat is de enige manier.
If we don't have that, we're not going to reach them.
Als we die geest van God niet hebben, gaan we ze niet bereiken.
And it's not just the Muslims.
Het is niet alleen de moslims.
But you're not going to reach the prostitutes and drug addicts.
Maar ook de drugsverslaafden en de prostituees.
You're not going to reach the rich and the businessman.
Je gaat ook niet de rijken en de zakenmensen bereiken.
The mass of humanity will be missed because we'll not have the goods to do it.
De meerderheid van de mensen zullen het heerlijke evangelie missen omdat wij niet de kracht hebben om het te doen.
And so let's go back now to Isaiah 61.
Dus laten we nu teruggaan naar Jesaja, hoofdstuk 61.
And I'm just going to make a couple of points here.
En ik ga een paar punten maken.
The Spirit of the Sovereign Lord is upon me.
De geest van de soevereine God is op mij.
For a reason.
Om een reden.
That is important.
Dat is belangrijk.
He gives it for a reason.
God geeft de geest met een reden.
And we need to understand the reason.
En we moeten de reden begrijpen.
Some churches want the presence of God in their church.
Sommige kerken willen de heerlijkheid van God in hun kerk.
So they can have an experience.
Zodat ze een ervaring kunnen hebben.
Well, I love experiencing God.
Ik hou ervan om God te ervaren.
But the Spirit of the Sovereign Lord is given for a reason.
Maar de geest van de soevereine God is gegeven voor een reden.
And what does it say here?
En wat zegt het hier?
That is given to preach good news to the poor.
Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
But who is the poor?
Maar wie zijn de zachtmoedigen?
Is the poor those who are financially poor?
Zijn het degenen die financieel arm zijn?
Possibly.
Misschien.
But I really don't think so.
Ik denk het niet.
Because you can have some very proud poor people.
Want je kan heel veel trotse arme mensen hebben.
I believe the poor is the poor in spirit.
Ik geloof dat zachtmoedigen zijn zachtmoedigen in geest.
Matthew 5:3.
Matthäus 5, vers 3.
Blessed are the poor in spirit.
Gezegend zijn de armen van geest.
What does this mean for unsaved people?
Wat betekent dat voor ongeredde mensen?
It means they begin to see themselves as sinners.
Dat betekent dat ze zichzelf gaan zien als zondaren.
They begin to see their lost condition.
Ze gaan zien dat ze verloren zijn.
And they become open to the gospel.
En ze komen open te staan voor het evangelie.
So the Spirit of the Sovereign Lord is given to us to preach to them.
Dus de geest van de soevereine God is ons gegeven om tot hen te spreken.
To seek them out in the highways and the cities.
Om ze te gaan zoeken in de heggen en de sterren.
To those who are finding their helplessness.
Voor hen die in hulpeloosheid zijn gevallen.
And are absolutely hopeless in this world.
En die totaal hopeloos zijn in deze wereld.
And they're looking for an answer.
En ze zoeken naar een antwoord.
See, I didn't realize this in my own life.
Ik realiseerde dat helemaal niet in mijn eigen leven.
Young man strung out on drugs.
Een jonge man verslaafd aan drugs.
I did not even know a little bit of being poor in spirit was coming into my life.
Ik had zelfs geen enig idee over de geest die in mijn leven kwam.
But its expression was like this.
Maar zijn uitdrukking was als volgt.
I wanted out and didn't even know what out was.
Ik wilde uit de drugs, maar ik wist helemaal niet hoe ik eruit moest komen.
It was that ache on the inside.
Het was die pijn van binnen.
Seeing my need that I couldn't even comprehend.
En ik zag mijn nood en ik kon mezelf niet helpen.
And it was that God could reach down into my heart and begin to draw me.
En toen was het dat God mij kon aanraken en me begon te trekken.
The Spirit of the Sovereign Lord is on us to reach them.
De geest van God is er op ons om hen te bereiken.
The Spirit of the Sovereign Lord is to be upon us to proclaim freedom for prisoners.
De geest van God is op ons om vrijheid te verkondigen aan gevangenen.
What does it mean that a person is a prisoner?
Wat betekent dat een persoon gevangen is?
It may be those that are in prisons.
Dat betekent misschien degenen die in gevangenissen zijn.
And there's some in prisons that want to hear the gospel.
En er zijn sommige mensen in gevangenissen die het evangelie willen horen.
But the majority of those in prison still don't want to hear the gospel, really.
Maar de meerderheid in de gevangenis wil het evangelie ook nog steeds niet horen.
I think the prisoners refer to spiritual bondage.
Ik denk dat gevangenen hier, daarmee worden bedoeld de geestelijke gevangenen.
To the bondage of sin.
Die gebonden zijn door zonde.
To the addictions of sin.
Die verslaafd zijn aan de zonde.
And they finally come to a place where they want freedom.
En dan komen ze op een gegeven moment op een plaats en dan gaan ze verlangen naar vrijheid.
That they are tired of being bound.
Omdat ze moe zijn om gebonden te zijn.
Tired of being a slave.
Moe zijn om een slaaf te zijn.
And they may not even understand anything about it.
En ze mogen misschien helemaal niets ervan begrijpen.
But they're wanting some kind of deliverance.
Maar ze willen een bepaalde vorm van bevrijding.
And so they may go to psychiatrists or they may go to the drug dealer.
Of ze gaan naar de drugsdealer of naar de psychiater.
But they're looking for some escape from the pain and the agony of life.
Maar ze zoeken een uitweg voor de pijn en de uitzichtloosheid van het leven.
But the world has no ability to heal them.
Maar de wereld heeft geen mogelijkheid om hen te helen.
They have only the power to bring them in greater bondage.
Ze hebben alleen de kracht om ze in nog grotere gebondenheid te brengen.
And so the power is to rest upon us.
Dus de kracht die op ons rust.
So that we have the power to set captives free.
Dus wij hebben de kracht van God ontvangen om gebondenen, om gevangenen vrijheid te verkondigen.
That's what Jesus wants.
Dat is wat Jezus wil.
He wants a people that are full of faith and full of the Holy Ghost.
Hij wil mensen vol van geloof en vol van de Heilige Geest.
That they're able to operate in the power of God.
Die bij machten zijn om te opereren in de kracht van God.
To be able to touch a hurting, dying world.
Bij machten zijn om een stervende, pijnlijdende wereld om te redden.
So who is he wanting to use? Who is he wanting to use?
Dus wie wil hij gebruiken?
He's wanting to use you.
Hij wil u gebruiken.
You're the ones he's looking for.
U bent degene naar wie hij zoekt.
Let me just give something here that's an important idea though.
Laat me hier iets vertellen wat heel belangrijk is.
God does not need us.
God heeft ons niet nodig.
He doesn't need our help in evangelism.
Hij heeft ons hulp helemaal niet nodig om te evangeliseren.
He is giving us the privilege that we can share in his work.
Hij geeft ons het voorrecht dat we mogen meewerken in zijn werk.
We should be running to the place of service.
We zouden moeten rennen naar de plaats van dienstbaarheid.
We should be pleading for the power.
We zouden moeten smeken om de kracht.
That we could share in this work with him.
Dat we konden delen in het werk met hem.
That we could taste the joy of what that's all about.
Dat we de vreugde konden smaken waar het allemaal over gaat.
And so it is absolutely phenomenal.
Het is absoluut geweldig.
When you see somebody so enslaved in sin.
Als je iemand die zo gebonden is in zonde.
And then you see them set free.
Vrij ziet komen.
In my church in Detroit.
In mijn kerk in Detroit.
There was a man that came into the church.
Er kwam een man in de kerk.
That had been in gangs since he was a young boy.
Die was gebonden door games sinds hij een klein mannetje was.
En,
Games.
Gangs.
Oh, gangs. Oh, gangs. Hij had vastgezeten in bendes al sinds hij een jong mannetje was.
So he grew up in a violent culture.
Hij groeide op in een gewelddadige omgeving.
At this point in his life, he was in a motorcycle gang.
Op dat moment was hij in een motorbende.
Called the Iron Coffins.
Die genoemd was de ijzeren doodskisten.
And so they were into all kinds of evil.
Ze waren in allerlei soorten van kwaad.
I don't know how old he was.
Ik weet niet hoe oud hij was.
Because sin had so aged his face.
Want de zonde had zijn gezicht zo oud gemaakt.
But I remember at the altar when he came to salvation.
Maar ik weet dat toen hij naar het altaar kwam voor redding.
I have never seen a face change so radically.
Ik heb nog nooit een gezicht zo radicaal zien veranderen.
When the freedom came, his face was transformed.
Werd zijn gezicht helemaal veranderd.
You see, setting captives free.
Je zag dat de gebondenen vrij kwam.
And then he says he has sent me to bind up the brokenhearted.
En dan zegt de Heer, even kijken hoor.
To comfort those who mourn.
Okay. Om alle treurenden te troosten. Even kijken hoor.
In the first verse it says he sent me to bind up the brokenhearted.
Ja, ja. En dan om gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten.
What does it mean for people to be brokenhearted?
Wat betekent als mensen treuren?
Sin damages people.
Zonde maakt mensen kapot.
It damages their emotions.
Het beschadigt hun emoties.
It damages their way of thinking.
Het beschadigt hun manier van denken.
And as a result, it damages their actions.
En als resultaat daarvan beschadigt het hun acties en handelingen.
The deeper the damage in the life.
Hoe groter de beschadiging in hun leven.
The worse the actions are of the individual.
Hoe erger hun handelen wordt.
And so God wants power to heal the wounds.
Dus God wil ons kracht geven om die wonden te genezen.
To go right down on the inside of people.
Om als het ware bij die mensen naar binnen te gaan.
When they've got pain and sorrow so deep inside.
Als ze zoveel pijn en zorg diep van binnen hebben.
That through the power of the Holy Ghost we can bring healing to that.
Dat door de kracht van de Heilige Geest wij heling kunnen brengen.
See, we need power.
We hebben kracht nodig.
It's more than just the body healing.
Het is meer dan alleen het genezen van je lichaam.
It is the emotions.
Het is je emoties.
It's the hurts and pains.
Het is de pijn van binnen.
And so only through the power of God.
Maar alleen door de kracht van God.
Is there the ability to truly comfort people.
Hebben we de mogelijkheid om mensen waarachtig te troosten.
In 1859 there was revival in Ulster.
In 1895 was er opwekking in Ulster.
And Ulster is the northern province of Ireland.
En Ulster is de noordelijke provincie van Ierland.
And this was in the city of Bovia.
En het was in de stad Bovia.
The minister gave this account.
De voorganger gaf dit deze rapport af.
Says many were filled with tears and suppressed sobs.
Vele kwamen onder tranen en kwamen naar voren.
In a moment, as if struck with a bolt of lightning.
In één moment, als het leek alsof er een bliksemschicht was.
About 100 people were knocked down to the ground.
100 mensen werden weer de grond geslagen.
And they began to cry out, overwhelmed with horror.
En die begonnen te huilen en overweldigd door berouw.
For hours, these souls were on their knees.
Voor uren waren die zielen.
All they could see was their own guilt and danger.
Alles wat ze zagen was hun eigen schuld en het gevaar en de ellende ervan.
And they began to see their tremendous need of a savior.
En ze begonnen in te zien dat ze een redder nodig hadden.
And the minister made this interesting point.
En de voorganger zei dit.
He said if a plague had gone through the entire area.
Hij zei als een
disease, a pestilence.
Als een ziekte door die die menigte gegaan was.
Leaving one dead in every house.
En één dode in ieder huis achter ze laten.
And greater awe would not have been produced.
En een grotere geween had niet geproduceerd geworden.
Do you get an idea of that? Do you get a picture of it?
Heb je enig idee wat daar gebeurde?
Of what the Spirit of God can do in a moment.
Wat de Geest van God in een moment kan doen.
And it's what we need to begin to seek and desire.
En dat is wat wij moeten gaan zoeken en moeten gaan verlangen.
And then he said that the Spirit of the Sovereign Lord needs to be upon us.
En dan zegt hij, de Geest van de Soevereine God moet op ons komen.
To give sight to the blind.
Om zicht aan de blinden te geven.
People are blind by sin.
Mensen zijn blind door de zonde.
The deeper the sin, the blinder they become.
Hoe dieper ze in zonde liggen, hoe blinder ze worden.
Our arguments are not enough.
Onze argumenten zijn niet genoeg.
We need the power of the Holy Ghost.
We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig.
The power of the Holy Ghost that can pierce the heart.
De kracht van de Heilige Geest die de harten kan doorboren.
And bring light to the deepest parts of them.
En licht kan brengen in het verste hoekje van het hart.
Some of you are familiar with Salvation Army.
Sommige van jullie zijn bekend met het Leger des Heils.
The Salvation Army was founded by General William Booth.
Het Leger des Heils is opgericht door William Booth.
His wife was Catherine Booth.
Zijn vrouw was Catherine Booth.
In the beginning, they were absolute radicals.
In het begin waren ze absoluut radicaal.
This is what Catherine Booth said.
Dit is wat Catherine Booth said.
The greatest want in this day. Greatest need in this day.
Hetgeen wat het meest nodig hebben in deze dagen.
Is truth that cuts.
Is waarheid die snijdt.
Convincing truth.
Overtuigende waarheid.
Truth that convinces and convicts the sinner.
Een waarheid die mensen overtuigt.
And pulls the bandages off their eyes.
En de banden van hun afrukt.
That's what the anointing does.
Dat is wat de zalving doet.
It takes the bandages off the eyes.
Het verbreekt het juk.
It heals them of their blindness that they can begin to see their need of a savior.
De zalf van de Heilige Geest dat neemt de blindheid, de geestelijke blindheid weg. En ze zullen zien dat ze een redder nodig hebben.
And so this is how God wants ministry to be done.
En dat is hoe God wil dat er bediening plaats gaat vinden.
Through the power of the Holy Ghost.
Door de kracht van de Heilige Geest.
One more point and I'll close.
Nog één punt en dan ga ik sluiten.
It said the Spirit of the Sovereign Lord is to be upon us.
De Geest van God is op ons.
To preach good news to the poor.
Om goede nieuws te brengen aan de zachtmoedigen.
To give sight to the blind.
Om zicht te geven aan de blinden.
But then the Spirit of the Sovereign Lord is to be upon us.
Maar de Geest van God moet ook op ons zijn.
To reveal the year of the Lord's favor.
Om het jaar van het welbehagen des Heren te openbaren.
And the day of vengeance.
En de dag van de wraak.
You see, these are important that they go hand in hand.
Dat is heel belangrijk, want dat gaat hand in hand.
The year of favor is God's calling people to repentance.
De dag van Gods welbehagen is zijn roep.
But if they reject that offer,
als mensen die roep van bekering afwijzen,
they will face the day of His wrath.
Dan zullen ze de dag van de wraak van onze God
aanschouwen. That truth has to be preached under the anointing of God.
En die waarheid moet gepredikt worden onder de zalving van God.
Whether it's in pulpits or out on the streets.
Of het nou op de preekstoel is of buiten op de straat.
God is offering a day of favor to people,
God
or your favor.
Mensen verlossing aan, een jaar van het welbehagen.
But if we reject that, there will be the day of vengeance.
Maar als we dat afwijzen, zal daar een dag van de wraken van onze God zijn.
That is a loving message.
Dat is een boodschap van liefde.
Because love warns.
Want liefde waarschuwt.
Love offers the forgiveness.
Liefde die biedt vergeving aan.
But then love also says there's a day of vengeance if you reject his mercy.
Maar liefde is ook dat er gezegd wordt, er komt een dag van wraken als je zijn liefde afwijst.
And so the fourth verse of Isaiah 61 reads.
Het vierde vers van Jesaja 61 zegt: ze zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen. Die verwoest waren van generatie op generatie.
And so my translation kind of puts it like this.
Mijn vertaling zegt het zo'n beetje op deze manier.
They will rebuild the ancient ruins.
Ze zullen verwoeste plaatsen herbouwen.
They will renew the ruined cities.
Ze zullen de verwoeste steden vernieuwen.
What is a ruin?
Wat is een ruïne?
Does it mean that the city is in poverty?
Betekent dat een stad in armoede is?
Or does it mean that it's destroyed?
Of betekent dat hij verwoest is?
It's speaking spiritually.
We spreken geestelijk.
This city is ruined.
Deze stad is geruineerd.
Sin has ruined this city.
Zonde heeft deze stad verwoest.
Sin has ruined your nation.
Zonde heeft deze natie verwoest.
Just like it's ruining my nation.
Net zoals het mijn natie, mijn land verwoest.
That's all sin can do is destroy.
Want dat is wat zonde doet, het vernietigt.
Destroy individuals, destroy families, destroy nations.
Het verwoest individuen, het verwoest families, het verwoest naties.
But the spirit of the sovereign Lord is to be upon us.
Maar de geest van God moet op ons zijn.
To rebuild the ruined cities.
Om die verwoeste steden te herbouwen.
And so we need the power of God to touch a hurting, dying world.
We hebben dus de kracht van God nodig om die stervende wereld te bereiken.
To bring life to a community that has forsaken God.
Om leven te brengen aan een gemeenschap die God afwees.
And are suffering the consequences of it.
En die de consequenties daarvan nu moeten ondergaan.
You see, we need to go back to the upper room.
We moeten terug naar de opperzaal.
We need to get the power.
We moeten die kracht ontvangen.
Let's look to the Lord in prayer.
Laten we de Heer zoeken in gebed.
Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Heer, we komen tot in de wonderbare naam van Jezus.
You deserve the reward of your suffering.
U verdiende het loon van uw lijden.
They are dying out there.
Ze zijn stervende buiten.
They are rushing to a real and literal hell.
Ze zijn op weg naar een reële hel.
And God, you want this church to reach as many as possible.
En Heer, u wilt door deze kerk zoveel mensen als mogelijk bereiken.
But we cannot do this through our own strength and wisdom.
Maar we kunnen niet de wereld bereiken met onze eigen kracht en eigen wijsheid.
It can only be done through the power of the Holy Ghost.
Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest.
So God, I believe in Pentecost.
God, ik geloof in Pinksteren.
I am a Pentecostal to the bone.
Ik ben een Pinksterman tot op mijn botten.
And God, we need a fresh Pentecostal move in the church today.
En Heer, we hebben een verse, een nieuwe beweging van de geest nodig in de kerk.
And so Lord, it must begin with us.
Heere, het moet met ons beginnen.
It must begin with your people.
Het moet beginnen met uw volk.
In the precious name of Jesus.
In de wonderbare naam van Jezus.
Thank you, Lord.
Dank u, Heere.
Here's how I'm going to close service.
Ik ga de dienst afsluiten.
I'm going to open this altar up.
Ik ga het altaar openen.
And there's two things I want to do at this altar.
Er zijn twee dingen die ik wil doen.
If there's something in your life that's grieving the Holy Spirit,
als iets in uw leven is wat de Heilige Geest bedroeft,
then I want you to find a place up here at this altar.
Dan wil ik dat u naar voren komt om dat in orde te maken.
But I'm going to ask something of you.
Maar ik ga iets van u vragen.
That you either sit down or you kneel at this altar.
Dat u gaat zitten of knielen hier bij het altaar.
Those that stand, I'm going to pray for. My wife and I will pray for.
Voor degenen die blijven staan, zal ik gaan bidden.
If you need the baptism of the Holy Ghost, we'll pray for you.
Als je de doop in de Heilige Geest nodig hebt, wil ik voor je bidden.
If you need a touch, we're going to pray for you.
Als je een aanraking van God wil, ga ik voor je bidden.
But I'm only going to pray for those that stand.
Maar ga alleen bidden voor degene die.
If you are kneeling or sitting, I'm going to leave you to be with Jesus.
Als je geknield bent of je zit op de grond, dan blijf je bij Jezus.
And then if you want prayer after, you can stand.
Maar als je daarna gebed wil, dan mag je gaan staan.
And so I'm going to open this altar up.
Dus ik open het altaar nu.
For a time for us to seek Pentecostal power.
Om een tijd te hebben dat we Pinksteren gaan zoeken.
And it's what we need more than anything.
Want dat is wat we meer dan ooit nodig hebben.
And so this altar is open right
het
now.
Het altaar is nu open. Je mag komen.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.